Dames en heren, ik heropen de vergadering in de wetenschap dat collega Slijpen nog drukdoende is met het formuleren en het dichten van antwoorden. Maar zoals u weet, de burgemeester is altijd heel kort en bondig, heeft nooit veel te vertellen. Ik durf het risico wel aan om te beginnen. Zou het zijn dat na mijn beantwoording de heer Slijpen toch niet is, dan zal de volgende wethouder beginnen met beantwoorden, et cetera. Lijkt mij het meest tijdefficiënt. Kan ik uw instemming hebben? Dames en heren, dan heropen ik hierbij de vergadering. Dames en heren, dank voor het vele werk dat u heeft verzet, voor de invalshoeken die u met ons heeft gedeeld, de vragen die u heeft gesteld. Dat is nu aan ons, om namens het college natuurlijk, om zo goed mogelijk wat, met antwoorden te bedienen. We gaan ons best doen. Ik begin, en dat zal u niet verbazen, gewoon een volgorde van sprekende fractie. Er zijn wat overlappende delen, maar ik probeer het zoveel mogelijk aan te sluiten bij de specifieke vragen die gesteld zijn. Uiteindelijk zult u het complete beeld dan zoveel mogelijk van mij krijgen. Ik begin bij de fractie Burgerbelangen. Er zit even wat een lichte verbinding ook met de opmerking van Samen 1 als het gaat over wat financiële indicatoren. Hoe ziet dat eruit? Wat betekent dat nu? De kern van het verhaal is natuurlijk dat wat het meest in het oog springt is als je een reserve fysieke leefomgeving maakt die je creëert om te investeren. En als je het geld gaat uitgeven, dat daarmee natuurlijk bepaalde waardes afnemen. Daar is het geld natuurlijk ook voor bedoeld. U heeft besloten om te investeren op het nou straks. Een ZLSM is of een IDOP, dat zijn cijfers die u natuurlijk heel nadrukkelijk terugziet. En dus dat laat zich ook logisch verklaren. Aan anderzijds, denk dat we ook trots mogen zijn met z'n allen, dat we hier geen boterzachte bezuinigingstaakstellingen of wat dan ook in deze begroting hebben staan, in tegenstelling tot vele gemeentes, dat we hier een financieel solide meerjarenbeleid kunnen laten zien, zoals we ook de afgelopen jaren gewend zijn. Tegelijkertijd ben ik ook wel blij dat de september circulaire, althans de saldi die ik heb doorgestuurd, weer wat meer lucht geven dan wat hier staat. Laat dat ook duidelijk zijn. En dat is zeer welkom. En daar waar wordt gesproken wordt over de grillen vanuit de Rijksoverheid en dan weer wat geld erbij, dan wat geld er vanaf, dat maakt het wel heel erg lastig om met elkaar, het lukt ons nog wel, maar om dat meerjarige solide beeld ook te blijven vasthouden. Het lukt ons. Zoals gezegd, we zitten financieel in rustig vaarwater. Maar ik denk dat dat wel de belangrijkste nuancering is. En verder zijn natuurlijk de ratio's zoals ze zijn. En het is ook aan u om dat goed te bewaken. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk geen bank. Want natuurlijk, mijn stelling is zoveel mogelijk bezuinigen, zoveel mogelijk lasten omhoog, zo min mogelijk uitgeven. En dan zien de ratio's perfect uit. Met uitzondering van dat rode balkje waar de heer Honings terecht aandacht voor vraagt. Dus dat is even maar hoe je ernaar kijkt. En ik denk dat het gaat om balans en die politieke weging die u hier moet maken. Maar ik denk dat hier een goed en stevig financieel beeld ligt waar we mee vooruit kunnen. Als het gaat om de vraag van burgerbelang over het aantal woninginbraken. Ja, elke inbraak is natuurlijk één te veel. De meest recente cijfers geven aan dat ten opzichte van tot en met week 44 en vorig jaar zien we zelfs een daling, een lichte daling weliswaar, van een aantal inbraken van 17 terug naar 14. Maar tegelijkertijd nogmaals, elke inbraak is er één te veel. Vaak wordt er ook gewerkt aan het donkere dagen offensief in samenwerking met de politie, wat media aandacht. Naarmate de donkere dagen komen is het van belang om natuurlijk een lampje aan te laten, ook al ben je niet thuis. Nou, dat soort eenvoudige dingen, hangen de deuren enzovoort allemaal dicht. Want hoe vaak komt het niet voor dat er boven een raam op bestaat, ladder dat tegen en ja, vul de rest maar in. Dus daar zit heel veel aandacht op, dat is ook verplicht. Dat is een van de high impact crimes. Dat is zowel in het beleid van de eenheid, vanuit de Rijksoverheid, maar ook voor de driehoek en dat zal ook voor ons zo zijn. En daar is de politie natuurlijk leidend, maar in de voorlichtende zin pakken we elk jaar, kunnen we wel terugvinden in de troubadour of wat dan ook, proberen we daar aandacht voor te vragen. Ik weet dat er deze week ook het een en ander heeft gespeeld, dat ook daar BOA's en politie met elkaar contact over hebben, over dat donkere dagen offensief. De functie integratie wat betreft BOR. Natuurlijk een fijn dat u daarna vraagt, want dat is een zeer belangwekkende ontwikkeling, de hele functionele integratie. En de voordelen, natuurlijk op middellange termijn, korte en middellange termijn, zitten nu vooral in het gezamenlijk gebruik van materieel. Inzet natuurlijk van medewerkers op elkaars grondgebied, bundeling en uitwisseling van kennis in de binnendienst, vertegenwoordiging in regionale overleggen vervoerende aan een Simpelveld door één ambtenaar, en gezamenlijke aanbestedingen van diensten en werken in openbare ruimte, wat misschien hopelijk ook kostenreductie teweeg gaat brengen en werken koppels om kwetsbaarheid te verminderen. Dat is eigenlijk primair waar we op inzetten, ook kansen voor medewerkers. De 4K's kent u. Onze eerste insteek en aansluiting op mijn antwoord ook in de commissie was niet om meteen heel veel geld te besparen, anders dan natuurlijk bij aanbesteding, et cetera. Laat dat duidelijk zijn. En we proberen dat vooral te monitoren via ook de MARAPs en de afdelingsplannen die we ook met elkaar hebben, of het ook allemaal volgens plan verloopt. En ik verwacht overigens in het voorjaar, secretaris, volgens mij in het voorjaar weer een raadsbijeenkomst die gepland gaat worden. Een datum wordt in ieder geval gezocht door de griffies, waar u bij u wel actueel kunnen bijpraten als raden. Dus dat is het belangrijkste en het is een drietal fases. Zoals bekend is nu BOR gehuisvest in Voerendaal. We werken vanuit twee buitendiensten. Tegelijkertijd er zit ook een hele doorontwikkelingsfase, er komt er nu al achteraan. Daar heb ik op dit moment geen eindtijd voor in beeld. Maar de voordelen zijn in beginsel zoals ik zojuist heb geschetst. Kom ik bij, volgens mij waren dat de vragen van burgerbelangen aan mijn adres. Kom ik bij het CDA, waarbij ga ik vanuit voor een deel in het vaarwater nu zit van collega Slijpen. Maar ik heb vooral even een verhelderende vraag. Want als ik kijk naar het amendement wat u nog gaat indienen, als het gaat over dat afvalelement. Ja, u heeft het niet voorgedragen. Dus daarvoor dat ik twijfelde of u in eerste termijn heeft ingediend of niet.
Nee, voorzitter, ik ben ervan uitgegaan omdat ik zo ook aan alle partijen heb gestuurd dat die wordt beschouwd als niet voorgelezen wel ingediend. Vandaar dat ik ook net heb gevraagd, zijn ze uitgedeeld, de amendementen? Het antwoord daarop was ja. Mijn insteek is, ik hoef ze in die zin, wat mij betreft, niet voor te lezen om ze in te dienen. Ze zijn ingediend middels de tekst die ik heb ingebracht. En iedereen heeft er kennis van kunnen nemen.
Ja, ik wil best pragmatisch zijn, hè? Want ik wil niet zo streng handhaven. Maar even voor de goede orde. Ze moeten bij mij worden ingediend officieel in de vergadering. En dat is pas eerst nu gebeurd. En normaal is het gebruik, dat weet u ook, om het in de termijn ook aan te geven. Hierbij worden ze geachte zijn ingediend. Hier lees ik vooral bij zijn voornemens om in te dienen. Maar ik wil best pragmatisch zijn voor dit geval om te zeggen van ze worden geacht formeel te zijn ingediend. Het kan ook heel goed zijn dat u zegt, afhankelijk van een antwoord, dat hij niet indient. Vandaar dat mijn twijfel in ieder geval daar nadrukkelijk aanwezig is. Dat is in ieder geval het gebruik en het reglement van orde. Als het gaat over uw vraag over die 75.000 euro, 3 maal achter elkaar uit de algemene reserve. Gewoon even mijn vraag wat uw doelstelling is. Want ik probeer te snappen, zit daar een ingroei of overgangstermijn in? Want dit zou eigenlijk volgens mij enkel bewerkstelligen dat de, volgens mij bijna 34 euro, maar dat even terzijde. Ja, we hoeven niet te interromperen, want dat gebeurt in uw tweede termijn. En wat uw bedoeling daar straks is, is het van 3 jaar lang ongeveer 15 euro aftoppen. Want dat is eigenlijk als je 3 jaar 75.000 euro ongeveer zou inzetten, dat ongeveer zo'n 15 euro per huishouden of aansluiting dan goedkoper is. Want dan blijft het eigenlijk gewoon in stand en komt vervolgens de klap. Dus ik ben even op zoek naar wat ik beeld u daar nu voor staat. Als het gaat over de omgevingswet, daar komt collega Slijpen op terug. Dan even als het gaat over uw beeld, wat u schetst rondom handhaving, dan toch even het volgende. Ik denk, ik ben ook natuurlijk niet ziende blind en horende doof. Ik merk dat, daar hebben we in de commissie over gesproken, als het gaat over de haltinzet, wat een preventieve maatregel is, maar daar gaat collega Gulpen verder over, het gaat om gezondheid, dat heeft wat losgemaakt. Als het gaat over, aan de andere kant wat ik ook heb bemerkt, bijvoorbeeld het invoeren een paar jaar geleden al van naast grote voertuigen in een carnavalsoptocht van luister, er moeten gewoon begeleiders bij. Dat is in heel veel gemeentes gewoon heel goed gebruikelijk, omdat ik gewoon niet wil, ik zeg maar geen plat, dat er een kind onder de wagen komt. En dat is in vergelijking met een gemeente als Kerkraad een heel, heel gebruikelijk. Ik weet dat dat gewoon wat losmaakt. Ik zie in de ene kern dat het goed gaat, andere kern dat het minder goed gaat. Dus dat heeft de aandacht. Als ik kijk naar een boek wat is uitgebracht door een van de overkoepelende bonden Limburg Breed over dat element, geven ze ook nadrukkelijk bijvoorbeeld aan van dat dat aandacht geeft. Sterker nog, daar komen heel veel handreikingen richting verenigingen over waar je aan te denken hebt, bijvoorbeeld bij het organiseren van een optocht. Neemt niet weg. Dus ik sta gewoon achter, zeker die elementen die ik net heb genoemd, neemt niet weg dat ik met u meevoel dat er heel veel op een organisatie afkomt. Dat mogen duidelijk zijn. Dit is nogal wat als je als organisatie begint aan een grootschalig evenement. Ook bij tentfeesten is dat zeker het geval. Er komt heel veel bij kijken. En we willen natuurlijk monstertruckachtige taferelen voorkomen. En dat lossen we niet alleen maar op met papier, ben ik het ook mee eens. Als het gaat over ambtelijke begeleiding, ik vind dat wij moeten inzetten op excellente dienstverlening. En er hoort ook bij die begeleiding daar waar mensen dat vragen als het gaat over dit soort elementen. We proberen dat ook in de praktijk te brengen, maar daar waar verenigingen nadere vragen hebben, net als dat we een ondernemersbegeleider hebben, zeg maar, de ambtenaar die bij de vergunning aanvragen van ondernemers speciaal aanspreekpunt is, geldt dat hier ook. Spreek nadrukkelijk de vergunningverlening aan, dan zijn er mensen die dat ook willen willen begeleiden, laat dat duidelijk zijn. Wat ik interessante ontwikkeling vind, daar kan ik nu nog niet zeggen van wat dat precies oplevert, want ik vind, u weet ook vanuit de provincie, dat er op dit moment een handreiking is over als het gaat over regeldruk en dat soort elementen van wat betekent dat nu. Veiligheidsregio breed wordt daar ook op dit moment naar gekeken. En als daar handvatten zijn om dingen slimmer, met minder regeldruk, et cetera, mee te kunnen doen, zou ik zeggen van ja, dan wil ik dat ze zeker hiermee terugnemen. Laat dat voorop staan. Dus als het gaat over de veiligheidsregio, daar vindt vanuit evenementenbeleid, vanuit de provinciale handreiking evenementenbeleid, een verkenning plaats. Dus als we daar iets mee kunnen in het kader van die regeldruk, zal ik dat zeker niet nalaten, in combinatie ook met die ambtelijke begeleiding. Dus dat is wel even een gegeven. En soms is het ook wel zo dat er wordt regeldruk ervaren, maar we moeten met elkaar vaak doorspreken. Wat is de logica achter een maatregel die we met elkaar hebben en waarom is dat? Is er zeker niet om de feestvreugde de kop in te drukken. Laat dat ook volstrekt duidelijk zijn. Dus daarover, ik zeg in ieder geval toe, als ik vanuit de veiligheidsregio meer weet, als het gaat over dat element of de vermindering ten opzichte van regeldruk evenementen kan ontstaan, dat ik daar graag een keer op terug ga rapporteren als ik daar meer van weet. Kom ik bij Leefbaar Simpelveld. Even kijken. Het eerste element, dat raakt elkaar voor een deel. Gaat op de BOA's. U zei van ja, dit overblijvende budget wordt in ieder geval voor ten dele. Wat misschien van belang is om even bij stil te staan. In het bijlageboekje, wat u allemaal officieus heeft. Daar staat op pagina 53, staat een en ander uitgesplitst. Wat wij op dit moment verwachten is dat in 2020 plus minus 3000 euro onderuitputting zou kunnen bestaan op die post. Dus dat is relatief een klein bedrag. Tegelijkertijd snap ik uw boodschap heel goed. Als het gaat over, we hebben hier twee BOA's. Het moet niet zo zijn dat we in de praktijk permanent drie BOA's hebben rondlopen. Dus via een U-bocht dat we dat zouden hebben. Dat kan inderdaad niet de bedoeling zijn. Als het gaat over juist grootschalige evenementen. Wat ik heb ervaren bijvoorbeeld bij een carnavalsoptocht. Dat ook een vereniging tegen ons zegt, wat kunt u doen om ons ook te helpen om zo'n optocht te begeleiden. En daarin te voorzien. En dan gaat het vaak over BOA inzetten. Dan is nog de vraag, hoe pak je dat dan op? Hoeveel wil je dat dan in? Maar van belang is in elk geval, regel is twee BOA's is genoeg. Ben ik het volstrekt met u eens? Maar daar waar bij een groot evenement het zaak is om op te schalen, om koppeltjes te vormen, dat je aan vier ogen dan te weinig hebt, omdat het ook in het kader van de dienstverlening past, dan zijn dat elementen die we meewegen. Voor het komend jaar voorzie ik dat nu, met de kennis van nu en de aanvragen rondom evenementenvergunningen, enkel en alleen dat het een rol speelt bij de carnavalsoptochten en verder niet. Overigens, uw beeld, want het zou niet de bedoeling mogen zijn dat wij de BOA's inzetten voor politiewerk. Misschien kunt u straks wat voorbeelden geven die bij u in het hoofd springen. Maar als u weet dat een BOA op 87 beleids- of feitscodes een bekeuring mag schrijven, wat allemaal binnen die openbare ruimte valt, dan is dat nogal wat. Is er nogal breed. Een voorbeeld, als je het hebt over BOA's, zij mogen op die fout geparkeerde auto parkeren net als de politie. Dus dan zou je zeggen, is dat dan het werk van de politie of is dat dan van de BOA? Waar vroeger je een politie nog wel zag op die fout geparkeerde auto, ja, dat zie je natuurlijk tegenwoordig helemaal niet meer. Andere kant is, dat als het gaat om rijdend verkeer, daar kunnen we de BOA niet op inzetten, want dat is niet het domein van een BOA. Dus zuivere politietaken, daar willen wij de BOA's niet op inzetten. Als u daar tips, suggesties heeft, wil ik u daar zeker over vernemen. Laat dat duidelijk zijn. Zuivere politietaken niet. Maar er zit wel een bepaald grijs gebied waar zowel de politie als de BOA op mag handhaven. Een voorbeeld, we hadden gisteren nog een gesprek over een onderwerp, dat lag in het verlengde van de donkere dagen offensief en de invulling die daar een politie voor stond, hebben we ook van gezegd, ja, maar dat zit niet in ons verlengde. Dat is meer de handhaving die bij de politie ligt. Dus we proberen daar zeker aandacht voor te hebben. Dus dat zijn de uitgangspunten die hiervoor gelden. En als er voorbeelden zijn, nogmaals, neem ik ze graag te harte. Als het gaat over de politietaak, heb ik gesproken, 87 feitcodes, inhuur relatief beperkt. Overigens, daar moet ik ook iets bij zeggen. Nu is het dit potje waar zoiets uitgefinancierd zou kunnen worden voor een paar uur, bij wijze van spreken. Maar op het moment dat wij, als u dat zegt, van, goh, dat wil je aftoppen, dat zou kunnen. Maar op het moment dat wij, moeten ook zijn, zeggen van dit evenement kunnen we het beste begeleiden op dat moment met een paar inhuur. Of het kan ook soms een toezichtshouder zijn, hè, en geen BOA kan. Zijn er goedkoper. Dan zijn er natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus dan moeten we elkaar ook niet in het ootje nemen. Maar de boodschap van twee BOA's, dat is voldoende, is mij zeer zeker duidelijk. Tegelijkertijd weten we ook dat handhaving in de volle breedte aandacht heeft vanuit deze commissie en vanuit deze raad hier. Maar ook vanuit elke wijkschouw die ik heb waar met de collega's. Wordt elke keer om handhaving geroepen. En dat zijn aspecten waar je dan in wil voorzien. Even kijken. Ik kom straks bij lokaal actief nog nader terug op het element. Maar wat ik in ieder geval nog een suggestie zou vinden, is als je zegt van u vraagt een stukje dialoog. Nou, daar hoort denk ik ook die input, wat ik zojuist zeg, zeker bij. Ik heb er geen enkele moeite mee om eens een keer een voet op tafel sessie te organiseren met elkaar. En dat ook de BOA's belichten wat zij vanuit de praktijk ervaren. Dat u wat beelden die van u vanuit de samenleving meeneemt ervaart. Dat we daar eens kijken van ja, hoe komt dat nu? Waar komen de beelden vandaan en wat zijn dan een stuk feiten? Misschien is dat heel vruchtbaar om zoiets te organiseren. En dat zij ook kunnen aangeven wat vanuit hun praktijk de meerwaarde kan zijn om soms iemand extra erbij te hebben ter ondersteuning of juist niet dat nodig is. En verder, alles wat we kunnen plannen, moeten we gewoon fatsoenlijk plannen waarbij we twee BOA's gewoon als die nodig zijn effectief inzetten. Laat dat duidelijk zijn. Dus ik denk dat wij in de geest in dezelfde lijn zitten, maar het aftop, ik denk dat dat niet per definitie een oplossing is voor de problematieken en denk ik de onderstroom die u hier op tafel legt antwoord geeft. Als het gaat over de hondenbelasting. Ik kom straks op BOA's nog wat specifiek terug. Hondenbelasting. Ja, u weet in de begroting is circa 75.000 euro aan inkomsten begroot. Wij kunnen niet vaststellen dat er ook maar enige ontwikkeling is landelijk dat het verboden gaat worden om dit te innen. Los van wat u vindt van de maatschappelijke ontwikkeling. We hebben een vergelijking die ik wat mij betreft straks graag bij het verslag stop. Van de gemeentes Heerlen, Voerendaal, Kerkrade, Gulpen, Wittem, Landgraaf, Vaals, Brunsum, IJssel, Margraten, Beekdalen, Valkenburg, Simpelveld, wat ik hier zie staan, zijn het enkel Gulpen, Wittem en Beekdalen die voor 19 hebben besloten vanaf 19 geen hondenbelasting meer te heffen. De anderen hebben niet kunnen vaststellen of kunnen nagaan, of in ieder geval bij het nagaan niet kunnen vaststellen dat die voornemens zijn de hondenbelasting af te schaffen. En er zitten wat verschillen in tarieven. De grondslag is een discutabele, daar ben ik met u eens, ooit de wettelijke grondslag. Anderzijds, wat natuurlijk een rol speelt, is dat in grotere steden zie je dat, maar ook hier, we praten vaak over hondenpoepoverlast, dat speelt een rol. Dit is vaak een maatregel, naarmate zeker het systeem progressiever is, die ook nog eens werkt op het hondenbezit. Dat is wat je ziet vaak in de stad, willen ze dat proberen, vooral het hondenbezit natuurlijk wat te beperken. We hebben hier ook vaker gesproken, ik zeg niet dat dit dan zaligmakend is, hè, maar we hebben ook vaker gesproken over onze landbouwers die vee hebben in het buitengebied waar de honden gewoon naar binnen lopen. Nou ja, goed. Dus je probeert daar een beetje in een balans te vinden. Ja, financieel gezien betekent dan ook eigenlijk heel kort door de bocht, ja, wil die van de hondenbelasting af, zult die een alternatieve dekking moeten vinden voor die 75.000 structureel. Ja, zo eenvoudig is die. Maar dit overzichtje wat ik hier ambtelijk heb gekregen, stop ik graag bij de stukken. En dan ziet u ook de tariefstellingen van de diverse gemeenten. Lijkt me niet zinvol dat ik dat verder nu oplees, denk ik. Pit, uw vraag had ik eigenlijk wel mogen verwachten van meneer Ochmans. Dat hij aandacht vraagt voor de ICT-omgeving van ons. Laat ik dit zeggen. Deze week hebben we bestuurlijk goed gesproken, ook met Voerendaal. Ik denk dat wij een prima living playing field krijgen om met elkaar over de inhoud te spreken. Waar we uitkomen, dat weet ik niet. Dat is volgens mij een beleidsvoornemen. Maar ja, dat moet blijken dat ze in ieder geval pro forma zeggen dat ze uit PIT stappen. Om in ieder geval dat eerste jaar niet kwijt te raken. Dat we dan vanuit inhoud kijken, wat is dan gegeven omstandigheden het meest intelligent. Waarbij we over en weer oog hebben voor kosten, vind ik. Als zij uitredingskosten hebben uit PIT, moeten wij daar ook voor openstaan als zij bij spreken als een systeem als open line gaan. Daar gaat u als raad uiteindelijk over voor die afweging. Maar ik denk dat daar een gezonde insteek is gekozen, waarbij we echt werk maken om zoveel mogelijk appels met appels te vergelijken. Verder durf ik niet te gaan, want dan ga ik hier onderuit met de bits en de bytes en weet ik wat allemaal. Maar dat is even. Dus ik denk dat daar die angst op dit moment niet bewaarheid hoeft te worden en is. De mailomgeving. Voor wat betreft zeker de raad en commissieleden wil ik graag u toezeggen dat ik er graag met u via de ambtelijke organisatie voor doorspreek wat die beelden zijn. En dan kijken we in welke mate we dat gezien de situatie waar we in zitten met de noodverband tussen PIT en tussen OpenLine, hoe we daarin kunnen voorzien. Als het gaat om onze doelstellingen, is in elk geval nog even terugkomen dat eerste één omgeving voor de hele organisatie. Anders dan is dat voor ambtenaren natuurlijk niet te doen. Ik zie u instemmen, knikken. Oh, prima. Dan kom ik bij lokaal actief. In elk geval als het gaat om de vraag in de lijn van ook toeristenbelasting, toeristische overnachtingen. Ik hoorde dat er straks ook bij Samen 1 wat terugkomen. Ja, de vraag die u terecht stelt van is dit een ja, goede indicator, vrij vertaald. En ik denk dat dat een hele terechte vraag is, want ja, op welke mate hebben wij daar invloed op? Ik heb ook een recreant er tegenover gezet. Laten we daar in het voorjaar ook maar goed over spreken en ook via de auditcommissie met elkaar kijken van wat u als raad de meest waardevolle indicator vindt. Want het liefst heb ik indicatoren waar we ook zelf wat directer sturend op zijn, want daar kunt u ons ook op aanspreken als college. Dus ik vind uw opmerking terecht en suggesties zie ik ook graag tegemoet. En ik denk dat daar, dat hebben we in het verleden ook gezien via de auditcommissie, echt een prima dialoog over gevoerd. Dus toen we ook input kregen vanuit Samen 1. Dus misschien is dat gewoon een suggestie. En dan moeten we dat voor het voorjaar met elkaar afronden. En dan heb je daarmee ook een opmaat richting weer het bouwen van de begroting 2021. Ik hoop dat dat in lijn ligt. Dan heeft u het over de rekenrente, interne rekenrente. Ja, die is al van 4% naar 2,5% verlaagd met ingang van 2019. Als u zegt, ja, de werkelijke rente op dit moment ligt natuurlijk lager. Dat is waar, maar we kunnen natuurlijk het verdere vooruitzicht ook niet voorspellen. Dus gezien het voorzichtigheidsbeginsel vinden we dit wel aangemeten om het bij die 2,5% te laten. En die dient natuurlijk ook die rente ter dekking van bijvoorbeeld nog op korte termijn aan te trekken leningen. En overigens, het mogen ook duidelijk zijn dat het gaat over het compartiment als riolen, de investering en de rente daar. Wat je ook doet met het rentetarief, dat doet bij ons op de exploitatie als zodanig niks en levert op dat onderdeel toevallig dan geen besparing op. Maar vooral het meerjarenperspectief maakt dat we daar wat voorzichtig in willen blijven. Als het gaat om de pensioenen, ja, ik ga u niks vertellen over pensioenen en hoe dat berekend wordt enzovoort. Ik kan alleen maar zeggen dat een externe partij natuurlijk voor ons, externe dienstverlener, voor ons jaarlijks de dotatie berekend voor de APA-voorziening voor oud-wethouders enzovoort. En die elementen die u noemt zijn daar nog niet in verwerkt. Dat mogen duidelijk zijn. Dus als dat op ons afkomt, denk ik dat het in die berekeningen volgend jaar te verwachten zijn. En daar zullen we ons dan weer naar moeten verhouden. Los van die elementen zien we iedere keer een fluctuatie. Dat hebben we gewoon te volgen. Dus die externe dienstverlener zal ons daar echt in moeten adviseren en dat in de berekeningen moeten meenemen. Maar terecht dat u wijst op deze ontwikkelingen. Kom ik bij het element van handhaving waar ook u aandacht voor vraagt. Wat ik in ieder geval mag vaststellen is dat iedere burger een eigen beeld heeft, een eigen ervaring heeft met handhaving en dat mag ook. Specifiek gaat het bij de meeste vraagstelling over, ik noem even wat de buitendienst is van de handhaving, onze BOA's. En hoe vaak de BOA's niet krijgen te horen of dat wij niet op verjaardagen horen van ga boeven vangen, ga iets zinnigs doen, et cetera. Dat is natuurlijk niet voor de poes. Handhaven prima, maar niet bij mij. En politiek heeft juist ook eerder, en denk ik terecht, het signaal afgegeven van we moeten wel optreden. Ik wil niet zeggen dat alles zwart-wit is. Als wij vervolgens iets kunnen legaliseren, dan gebeurt dat natuurlijk. En wat ik eerder ook al aangaf, zonder uitzondering heeft elke inwonersgroep bij wijkschouwen wel aangegeven, er moet opgetreden worden. En dan zijn de domeinen altijd in de openbare ruimte. Van fout parkeren tot kunnen niet, vaak ook zaken waar we niet over gaan, dat rijdende verkeer, dat leeft bij mensen. Hondenpoep in het bijzonder. Er is genoeg te doen en daarvoor heeft hij ook gekozen voor die uitbreiding van 1 naar 2. En als de stelling is, bekeuringen schrijven is niet het doel, ben ik het van gans harte mee eens. Verandering van gedrag wel. En inzet van handhaven is dus niet het sluitstuk. Verbaliseren is het sluitstuk. Dus even ook voor het beeld, handhaven is ook voor een preventie, dat gedrag aanspreken. Ik denk dat dat wel heel erg van belang is. En daar waar gesproken wordt over coulance, durf ik te stellen, ik kom dadelijk met wat cijfers, dat eerst wordt gewaarschuwd. Dat is echt gewoon de praktijk en niet geschreven. Want coulance zal niet zijn onverschillig zijn, met twee maten meten of wegkijken. Want dat werkt natuurlijk ook averechts en dat ligt ook niet in lijn met hoe wij integer als overheid willen zijn. En zo, ik sprak er straks al over, halt is juist als preventie bedoeld, maar wordt als stevig handhaven ervaren. Dat heb ik ook gezien en daar heb ik in de commissie denk ik nodig over gezegd. En ik denk zeer zeker, als ik kijk naar de cijfers, dat de groei van 1 naar 2 BOA's wordt ervaren, maar dat niet ligt aan de groei van 1 naar 2 BOA's. Maar als ik kijk naar wat cijfers, hebben wij nu, bijna eind 2019, de minder dan de helft van het aantal bekeuringen van 2017. Minder bekeuringen dan 2016. Gewoon even als beeld. En 2017 was ook wel die piek van bijna richting de 1000 met al die BOA die we hebben gevraagd om een andere uitdaging te vinden die vooral alleen op de blauwe zone zat. Want daar heeft hij terecht ook aan gevraagd van ja, wacht even, blauwe zone, dat is meer dan dat. En dat zie je nu ook terug. Dat in 2018 hadden we eigenlijk het hele jaar door geen BOA-capaciteit. En ik denk eerlijk gezegd dat daar de grootste reflex in zit. Dat de overgang van 17 naar 19 is echt minder dan de helft van het aantal bekeuringen. We zitten nu op 438 ten opzichte van de 927 in 2017 en de 523 in 2016. Maar in 2018... waren er 156, omdat wij alleen met de eerste twee maanden hadden we iets van een BOA-capaciteit. En daar zit natuurlijk wel een verschil. Maar als ik ook nog eens in ogenschouw neem dat wij nu twee BOA's hebben, en voor één is eigenlijk zeg maar de bekeuringsdichtheid per BOA ook nog eens een stuk lager. Kijk naar het aantal waarschuwingen, om dat eens even daar wat tegenover te zetten, zie ik ook een ontwikkeling dat wij in 2017 hadden we 46 waarschuwingen, in 2018 30 waarschuwingen en in 2016, ga ik even terug, 318. Nu zitten we op 279 waarschuwingen. Dus het aantal waarschuwingen, ja, ik heb hier een grafiekje, stop ik graag erbij, is echt de kern van het verhaal. Men steekt in op de dialoog en niet op die bekeuring. Tegelijkertijd word je aangesproken en combineer dat ook nog maar even, zou ik bijna willen zeggen, de Facebook-doctrine bij, ja, dan heeft iedereen een opvatting over handhaving. Maar de feiten, de cijfers zijn, als je kijkt naar de BOA's, significant minder bekeuringen, significant meer waarschuwingen. Dus dat zie ik juist als een bevestiging van dat die colonse is in dat buitengebied. Want we willen wel die verandering. Dus als het gaat vaak in een straat met fout parkeren, op de stoep parkeren of wat dan ook, dan wordt het geprobeerd eerst met waarschuwingen te doen om wel die verandering van het gedrag te krijgen. Ja, als ze de keer erop terugkomen, ja, dan kan ik prijs zijn. Dus die colonse zit daarin terug. Maar men ziet meer blauw. En dat is wel een gegeven. Carnaval sprak ik zojuist al richting het CDA, dat het ook de ondersteuning is. En soms gaat het inderdaad over een stuk vermeende regeldruk, volgens mij in het bijzonder als het gaat over begeleiding van grote wagens, wat ik echt wezenlijk vind, en niet met mij in het hele college. En over die NIX-18-controle heb ik nadrukkelijk gezegd wat ik heb ervaren. En dat we daar ook moeten ook accepteren dat wij ook, er is niks fout gegaan, maar we willen het wel beter en anders doen. En dat is ook de lerende organisatie die we met elkaar moeten willen zijn. En daar moet je ook de dialoog over voeren en daar worden dan ook evaluaties op gevoerd met organisaties en waar verbeterpunten liggen. Ook dat is iets waar je probeert in te faciliteren om juist begrip te hebben, ook voor waar de organisaties voor staan. Ik denk dat even in het verlengde, vooral het verhaal richting BOA's, is als het gaat over dat element van handhaving. Als het gaat over de fractie Samen 1. Even kijken. Ja, daar heb ik eigenlijk al net wat van gezegd. Ja, wil je die ratios omhoog hebben, dan weet je wat je te doen staat. En het is vooral geen geld meer uitgeven, niet meer investeren in leefbaarheid. En dat, ik bedoel plat gezegd, dan gaan die ratios omhoog. En het aantal WOS-bezwaren, ik denk wat ook wel even goed is om een onderscheid te maken. Ja, de krant pakt dat aardig op als het gaat over het element van de topper aantal WOS-bezwaren in Nederland. Ja, pakken we even in ogenschouw. Van de 926 bezwaren waren 825 van onze woningstichting. Als je die ervan aftrekt, hebben we een percentage van 2,3% en dan zijn we niks bijzonders. En waarvoor zou het voor een woningstichting bijzonder kunnen zijn om dat te doen? Het heeft alles met de verhuurdersheffing te maken. Naarmate die WOS-waardes lager liggen, heeft dat daarop effect. En uiteindelijk, wat heeft het ons dan financieel gekost? €12.000. Dus even ook voor de relativiteit van die cijfers. Dus ik denk ook niet dat we meteen daarvan in de kramp schieten. Dus daar past enige relativering. Even kijken. Ja, en verder wat u over u spreekt. Even pagina's niet genummerd, want dat zal pagina 2 zijn. De tabellen, ja, die zijn natuurlijk zoals u heeft geschetst. Dat klopt helemaal. Maar ik heb al net gezegd, die balans, we zijn geen bank. Maatschappelijke doelen proberen wij te bereiken. De balans is een prognose met de beste aannames die we nu kunnen neerzetten. En dan komt dit uit. Ik bedoel, ik kan het beeld niet anders schetsen dan wat u aangeeft. Maar niet investeren is wat mij betreft geen oplossing. En we zijn, en daar ging het om, het heeft volgens mij het afdelingshoofd ook nadrukkelijk overgebracht, voldoende in staat om de rente en aflossingen te betalen van de leningen die nodig zijn in het hele perspectief. En investeren in onze samenleving kost geld. Kan niet mooier maken. En voor het overige verwijs ik met alle liefde naar het antwoord van de heer Hollands, wat ik niet beter kan vertellen. En ik heb ook al gezegd, als het gaat over de reserve fysieke leefomgeving, dat het meest bepalend is voor de ratio's naar mijn smaak. U begint over toeristische projecten en overnachtingen. Ik denk dat hier ook wel bij hoort de opmerking van lokaal actief. Ja, u hangt nog heel veel op aan de overnachtingen. En volgens mij zou je veel meer moeten kijken naar wat is de dagbesteding nou? Wat betekent dit nu? Wat betekent dit voor bij ondernemers? Nou, volgens mij is er nu ook een koopstroomonderzoek of zo vanuit de provincie wat loopt. Ik weet niet of u dat ook al in de bus heeft aangetroffen. Maar dat loopt. Dus ik denk dat we volgens mij veel beter de verkenning kunnen doen. En wat zijn relevante indicatoren? Maar het aantal overnachtingen neemt af. En dat kan met de levenscyclus van een bungalowpark te maken hebben. Wat hebben wij daar van invloed op? Dat is een vraag. Maar ik zou breder willen kijken, wat ik eerder ook heb gezegd, dan alleen maar de toeristische overnachtingen. Collega Houdinius zal daar verder over spreken. Dan tot slot uw motie. Ik denk ook dat dit in het verlengde, net als wat ik eigenlijk richting de heer Erkens en zijn fractie aangaf, dat dit een prima onderwerp is om over te praten, juist in de auditcommissie, van hebben we de juiste bronnen, hebben we alles op tafel wat we willen weten voor de indicatoren. Los even van, je kunt van alles vinden van constaterende of overwegende, maar ik pak het zo op dat als het gaat over, maar ik laat het aan de oordeel natuurlijk van de raad, maar als het gaat over van, goh, als we een betere bron hebben om iets te kunnen meten, wil ik dat best met elkaar verkennen als dit eraan voldoet. Maar we hebben tot nu toe altijd gezegd, we willen het beste jongetje van de klas zijn in de Parkstad, ten opzichte van al die indicatoren en de belevingen. Ja, hoe past dit daarbij? Uw stelling dat het kosten gaat besparen, weet ik niet. Want als er alleen maar wensen uit naar voren komen, zonder dat je eigenlijk hoor en wederhoor toepast, zonder dialoog, dan krijg je ook eenrichtingsverkeer. En dan krijg je misschien van alles op papier, waar je vervolgens ook niks meer kunt en ook niks aan verwachtingsmanagement kunt doen. Tegelijkertijd zou ik eigenlijk willen zeggen, het is niet de letterlijke motie die ik steun, maar wel de geest van de motie om in die auditcommissie mee over te nemen, om die dialoog met elkaar erover te voeren, over die VNG gerelateerde monitor. En dan zou ik ook daarvan zeggen, dat zou je dan eigenlijk voor de zomer met elkaar de dialoog moeten hebben gevoerd. Want dan kun je dat kijken wat dat betekent richting een begroting in meerjarenperspectief. Wel is een suggestie, omdat ik denk van ja, we hebben de wijsheid ook niet in pacht. En ik zie natuurlijk ook bepaalde vraagstelling van een burgeronderzoek. En daar kunnen we eigenlijk nauwelijks iets in veranderen. Want dan krijg je te horen dat het dan niet meer in een historisch perspectief kan worden gezet. Ja, betekent dat dan dat je er 100 jaar op die manier mee door moet gaan? Ook niet. Dus ik denk die dialoog, wat mij betreft, voor in de auditcommissie thuis. We proberen alle feiten en omstandigheden dan met elkaar op tafel te leggen. Dus in ieder geval dank voor de suggestie, de letterlijke motie. Ik zou in ieder geval het nader onderzoek, het eerste puntje vind ik het belangrijkste, kan ik ondersteunen. En als het gaat over voor de zomer in plaats van eerste kwartaal, heb ik er ook meer gevoel bij. Maar dat is een suggestie die ik graag meegeef. Tot zover ondergetekende. Collega Slijpen, u zei het zover. Dan geef ik u graag het woord.
Ja, water hebben we. Dankjewel. Dankjewel, voorzitter. Laat ik beginnen bij het burger.